Beste luisteraars, voor de laatste keer voorlopig willen we ook deze avond nog een keer gaan nadenken over het onderwijs vanuit de Galatenbrief. En vanavond overdenken we bijzonder hoofdstuk 2, het 20e vers. Maar voordat we een zegen willen vragen over deze avond en over de overdenking van het Bijbelgedeelte, willen we eerst gaan luisteren naar meditatief orgelspel over Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van eenen koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. We willen vanavond met elkaar lezen uit Galaten 2 vanaf het 15e tot en met het 21ste vers. Galaten 2 vanaf vers 15. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden. Is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouwen, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond heel bijzonder stilstaan bij het 20e vers. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. We willen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, op deze warme zomeravond geeft u het ons, dat wij nog een keer mogen luisteren naar de boodschap van uw woord vanuit de Galatenbrief. In de achterliggende weken hebben we het vele keren geschonken dat we een klein gedeelte uit deze diepzinnige en volop geestelijke brief hebben mogen overdenken met elkaar. Het was niet altijd eenvoudig, maar we bidden, geeft u dat de kleine woordjes in deze brief ons veel gebed mogen geven. En laat dat ook mogen gelden voor dat stukje dat vanavond de aandacht vraagt. Ook voor deze tekst geldt dat er geweldige diepten in liggen. En we bidden, Heere, brengt u ons door het werk van uw Heilige Geest bij die diepten. Geef u ons dat we iets mogen verstaan van deze tekst. Niet alleen maar met ons verstand, al bidden we u of het ook duidelijk voor ons mag worden wat deze dingen precies betekenen. Maar Heere, het komt toch op het hart aan. En wat hebben we het nodig dat uw geest ons brengt bij dit woord en dit woord in onze harten brengt. En zou u ons dan willen leren dat drievoudige geheim van het echte christelijke leven. En laat het zijn, Heere, dat wij vanavond ons eigen leven en ons eigen hart naast de tekst mogen leggen. En als er dan onderwijs voor ons is in de tekst, laten we dat onderwijs mogen ontvangen. En geeft u dat het ons op de knieën mag brengen. Als de tekst van vanavond als een spiegel laat zien wat er in ons leven nog ontbreekt, Heere, geeft u dat dat ons ook mag uitdrijven tot de troon van uw genade. Want u werkte deze dingen in het leven van Paulus. En u bent nog dezelfde. Heere, we bidden op deze warme dag, heel bijzonder voor degene die met ouderdom, met zwakheid van het lichaam te maken hebben. En ook wanneer we nog jonger zijn, kan het door allerlei redenen zo zijn dat de warmte ons parten speelt. Wilt u ons krachten geven? En geef dat ook vanavond de warmte ons niet hoeft te hinderen. Heere, wil u ons opzoeken, daar waar we eenzaam zijn. Misschien wel verlaten van heel veel mensen. En misschien ook wel eenzaam midden tussen heel veel mensen. Want dan kunnen we ons ook eenzaam weten. Onbegrepen door anderen. Maar u kent ieders hart. En u weet wat daarin omgaat. En u weet ook wat wij nodig hebben, wil het schenken. Bijzonder aan hen die het moeilijk hebben. We bidden of u ons deze avond wil geven wat nodig is. En dan dragen we allen die een taak hebben in deze bijeenkomst aan u op. Wees u met onze organist en koster. En onze broeder die de uitzending verzorgt. Geef hen en ieder wat nodig is. Geeft u ook wat nodig is bij het houden van de meditatie. Heere, wij zijn daarin zo aangewezen op licht van boven. Schenkt u het. En laat het zo zijn, Heere, dat er vanavond iemand mag meeluisteren die het na afloop getuigen mag. Tot eer van uw naam en tot eigen verwondering. Deze woorden, ze waren voor mij bestemd. Het was niet maar toevallig dat ik luisterde. De Heere wilde spreken. De Heere wilde onderwijs geven. Heere, schenk het toch. Dan kent u ook degene die met heilbegerige harten vanavond hebben afgestemd. Die dorsten naar de God des levens. Die misschien wel geschrokken zijn van de woorden van de tekst van vanavond. Want het is alles zo diep en tegelijkertijd zo hoog. Maar in wier hart toch ook dat gebed is. Leid gij mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Heere, schenk dan wat wij niet verdienen. Dat moeten wij vanavond voor u belijden. Wij hebben tegenover u gezondigd. Wij kunnen geen recht laten gelden. Maar schenk uw onverdiende zegen uit genade om Christus wil. Amen. Beste luisteraars, de brief waaruit we vanavond nog een klein stukje met elkaar willen overdenken. De Galatenbrief is een brief die kan afschrikken en die kan aantrekken. Ik begin maar bij dat eerste. Het is een brief die ons wat kan afschrikken, omdat verschillende gedeelten in deze brief niet eenvoudig zijn om te begrijpen. Dat heeft voor een deel te maken met de lange zinnen waarin de apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, de inhoud van deze brief geschreven heeft. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de diepe geestelijke inhoud van deze brief. En ook wel wat met het briefkarakter en het leerstellige karakter van deze brief. En misschien hebt u het zo in de achterliggende keren wel bij uzelf verzucht. Als het nu is was gegaan over een Bijbelse geschiedenis met geestelijke lessen daaruit. Bijvoorbeeld de geschiedenis van koning David. Ja, dan was dat misschien ook wat makkelijker geweest om te volgen. Dan laten we dat maar aan elkaar toegeven. Zo is het ook. En toch, ook dit gedeelte, ook deze brief maakt deel uit van Gods woord. De Heere heeft ook deze brief gegeven. Niet opdat we die brief ongelezen zouden laten. Maar opdat we die brief biddend en kloppend op de woorden van de tekst zouden lezen. En daarom zou het best zo kunnen zijn dat de brief ons wat afschrikt. Maar ze mag ons toch niet afstoten. Misschien dat het ook wel anders is. Dat het bij iemand die vanavond in de kerk is of met ons meeluistert wel zo mag zijn dat deze brief u aantrekt. Aantrekt omdat de apostel, al is het dat hij hele diepe en hoge dingen aan de orde stelt, toch op zo'n kernachtige manier onderwijs geeft over hoe een zondaar zalig wordt. En wat het echte christelijke leven is. De brief aan de Galaten heeft niet voor niets in de loop van de eeuwen mensen aangetrokken en aangesproken vanwege de Bijbelse radicaliteit. En zo, in de boodschap van vrije genade, waardoor een zondaar zalig wordt, maar ook genade waardoor een zondaar vanuit Christus leeft, zo is deze korte brief toch ook voor velen tot zegen geweest. En de Heere geven dat het vanavond ook voor u en voor jullie zo mag zijn. We willen vanavond nadenken over wat de apostel schrijft over het drievoudige geheim van het echte christelijke leven. Daar gaat het over. Het echte christelijke leven en wat het geheim daarvan is. Een drievoudig geheim. U vindt het in vers 20 zo terug. Dat geheim is allereerst het lijden van Christus. In de tweede plaats het leven van Christus. En tenslotte de liefde van Christus. Allereerst het lijden van Christus. Begin van vers 20. Ik ben met Christus gekruist. In de tweede plaats het leven van Christus. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En tenslotte de liefde van Christus. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik roep aan het begin van de meditatie van vanavond nog even in uw herinnering terug waarom de apostel deze laatste verzen schrijft. Ze sluiten nauw aan op wat we vorige week overdacht hebben. Toen hebben we gezien dat als de apostel uitlegt dat een zondaar rechtvaardig is voor God alleen maar door genade en alleen maar door het werk van Christus en alleen door een waar geloof waardoor hij deel krijgt aan dat werk van Christus. Dat die boodschap van genade nogal wat bezwaren, nogal wat tegenwerpingen heeft opgeroepen bij de dwaaleraars in Galatië. En een van de tegenwerpingen was, maakt dat een christen niet zorgeloos? Vormt de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen geen vrijbrief om goddeloos te gaan leven? Want als Christus alles voldaan heeft en alles betaald heeft, ja, dan lijkt het wel alsof het er niet meer toe doet hoe een gelovige, hoe een christen leeft. En daarom gaat de apostel in de laatste verse van hoofdstuk 2 en ook in vers 20, het vers dat we vanavond overdenken, schrijven over het echte christelijke leven. Hij schrijft daar niet alles van, want dat christelijke leven heeft ook een kant naar buiten toe. Vroeger, en u hoort die aanduiding nog wel eens, zeker in kerkelijke kring en in de kerkelijke vergaderingen, werd in dat verband het woord levensopenbaring wel gebruikt. Het leven, het christelijke leven, heeft ook een levensopenbaring. Dat wordt zichtbaar, ook in gedrag. En ook in taalgebruik. En ook in uiterlijke presentatie. En ook in vrije tijdsbesteding. En ook in muziekkeuze. En ook in kledingkeuze. En noemt u maar op. Maar daar schrijft de apostel hier niet over. De apostel schrijft hier over de binnenkant van het christelijke leven. Het geheim van het echte christelijke leven. En wat is dat geheim? We gaan het opdiepen vanuit de tekst. Het eerste is het lijden of het kruis van Christus. Hoe schrijft Paulus het? Ik ben met Christus gekruist. Wat bedoelt de apostel daar precies mee? Hij bedoelt dat natuurlijk niet letterlijk. Paulus was er niet bij op Golgotha toen de Heer Jezus aan het kruis gehangen werd. Hij bedoelt dat ook maar niet emotioneel. Zoals wij dat wel eens kunnen zeggen wanneer het over iets gaat dat ons heel erg raakt en heel erg aanspreekt, dan zeggen we, ik was er als het ware bij. Ja, dat geldt natuurlijk voor de apostel Paulus ook wel, dat deze dingen hem diep aangesproken hebben, hem diep geraakt hebben. Maar de apostel bedoelt toch nog meer. Hij neemt ons in gedachten vanavond mee naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat kruis dat hij gepredikt heeft, ook op zijn zendingsreis in Galatië. En toen heeft hij de Galaten, de gekruisigde Christus, voor ogen geschilderd. Toen heeft hij hen gepreekt hoe de Heer Jezus Christus die pijnlijke en schandelijke en vervloekte dood aan het kruis is gestorven. Maar toen de Heer Jezus die kruisdood leed en stierf, toen heeft hij dat kruislijden ondergaan als borg in plaats van zijn gelovigen. En wanneer zijn gelovigen door het echte geloof verbonden worden aan Christus, verenigd worden met hem, dan wordt, en dat is een groot wonder, maar dan wordt alles wat de Heer Jezus Christus heeft ondergaan van hen. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis, dan neemt hij, zo mogen we het wel zeggen, als de grote leidende hoge priester, heel zijn kerk, al de zijnen, al zijn gelovigen, mee in zijn hart. En dan sterft Christus voor hen en in hun plaats. En waar een zondaar nu door een waar geloof mag uitgaan tot Christus en mag steunen op hem en mag schuilen in zijn wonden, daar wordt dat lijden van Christus, daar wordt dat kruis van Christus voor de gelovigen. Daar mag een gelovige, en Paulus zegt het hier, naar de maat van het geloof het zien. Hij stierf voor mij. Hij stierf in mijn plaats. Zijn sterven is mijn sterven. Ik ben, en dan zijn we weer bij de woorden van Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. Toen hij gekruisigd werd, was het niet voor hemzelf, maar toen was het, zegt Paulus, onder andere ook voor mij. En als we dat zo proberen te overdenken vanuit de tekst, dan begrijpt u, dan ligt daar een geweldige diepte in. Als Paulus op het hart en in het hart van de Heer Jezus Christus is meegenomen aan het kruis, en als dat voor iedere ware gelovige geldt, en dat is de prediking van de apostel, er is geen ware gelovige voor wie dat niet geldt. Maar als Christus zo zijn kerk heeft meegedragen aan het kruis en zij met hem gekruisigd zijn, dan betekent dat dat de vloek van de wet niet langer op hen rust. Want Christus heeft die vloek gedragen en uitgedragen. Alle verdiensten, alle kruisverdiensten van de Heer Jezus worden de gelovigen toegerekend. Ik ben met Christus gekruisigd. Betekent in het verband van onze tekst van vanavond ook heel bijzonder dit. Dat in het kruislijden van de Heer Jezus de oude mens van de zonde de doodsteek heeft gekregen. Dat de heersende macht van de zonde in het leven van de gelovigen door dat lijden en sterven van Christus gebroken is. U zegt, ik kan het enigszins volgen wat ermee bedoeld wordt, maar dat is gebeurd zoals u het nu zegt, ja, op het moment dat de Heer Jezus stierf. Ja, en zo is het ook. Toen Christus stierf op Golgotha, heeft hij de zaligheid ook voor Paulus en voor al de zijnen verdiend. Toen heeft hij die kerk meegenomen. Toen zijn ze met Christus gekruisigd. En toch, wat de Heer Jezus op Golgotha verdiend heeft, dat moet, en dat mogen we nooit vergeten, dat moet ook worden en dat zal ook worden toegepast in het leven van al de schapen die Christus ontvangen heeft. In hun leven wordt het ook toegepast dat ze met Christus gekruisigd zijn. En hoe is dat dan? Hoe gaat dat dan? Wel in de weg waar de apostel in het vers dat we vorige week overdachten overschreef. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Hoe wordt een zondaar in het leven van de genade met Christus gekruisigd? In die weg. En er is geen andere dan waarin ik leer dat ik dat kruis verdiend heb. Dat de wet mij niet zalig kan maken, maar dat de wet mij moet veroordelen, moet verdoemen. Waar ik als een veroordelenswaardige, als een doodschuldige zondaar overblijf. Met de toorn van God over mijn zonde. Met de vervloeking van God over mijn zonde. Maar waar ik in die weg, als een arme, als een uitgewerkte zondaar, zaligheid mag gaan zien in de Heer Jezus Christus. In die weg word ik met Christus gekruisigd. En dan schrijft de apostel erover, en als u de brieven van Paulus wat kent, dan weet u dat ook wel. Dan schrijft de apostel daarover. En dan zegt hij aan de ene kant dat de gelovigen met Christus gekruisigd zijn. En aan de andere kant dat dat ook een proces is dat steeds maar verder voortgaat. Het stervende leven van een christen. Waarin de zonde, de oude mens van de zonde, dat is die zonde die in mij woont, na ontvangen genade, die altijd weer tegen God opstaat, maar dat die oude mens van de zonde steeds meer gekruisigd moet worden. En wat is dat voor een proces? Dat is een langdurig proces, zegt John Flevel in een van zijn boeken. Dat is een pijnlijk proces, net zoals de kruisiging een pijnlijke, langdurige dood is. Wel, daar hebt u iets van het geheim van het echte christelijke leven. Dat is een leven dat u nooit los kunt zien van het kruis van de Heer Jezus Christus. Van dat grote wonder dat Christus zijn leven wilde geven in plaats van schuldige zondaren. En vanuit zijn sterven komt er nu een krachtige aansporing om te strijden tegen de zonde. om de zonde, om de oude mens van de zonde in mijn leven te kruisigen. Ik ben met Christus gekruist. En daarom moeten Gods kinderen die vanavond meeluisteren zich de vraag stellen: ben ik ooit bij het kruis van Christus geweest? Want als u daar toch nooit geweest bent, hoe zal er dan sprake kunnen zijn van dit leven waar de apostel over schrijft? Maar u zult ook de vraag moeten stellen: wanneer ben ik voor het laatst in de geest bij het kruis van Christus geweest? Want het echte christelijke leven is een leven dat dagelijks leeft bij die gekruisigde Christus, om vanuit hem kracht te ontvangen. Ik ben met Christus gekruist. Het eerste geheim in het leven van een christen, het eerste geheim in het echte christelijke leven is dus het kruis. Het kruis van Christus. Of beter gezegd, een gekruisigde Christus. Een gekruisigde Christus voor mij. In mijn plaats. Maar ook een gekruisigde Christus, uit wie ik de kracht ontvang en uit wie ik aangespoord word om de oude mens van de zonde meer en meer te doden, te bestrijden. Tweede geheim van het echte christelijke leven, dat is na het lijden van Christus ook het leven van Christus. Leest u maar mee in vers 20. Er staat: en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het tweede geheim. Het leven van Christus, of beter gezegd, de levende Christus in de gelovigen. Christus leeft in zijn gelovigen. Christus woont door zijn Heilige Geest in de harten van de zijnen. Christus heeft hen levend gemaakt, daar is het mee begonnen. Hij heeft ze opgezocht toen ze dood waren in de zonden en in de misdaden en in de blindheid en in de vijandschap. Zo is Paulus ook levend gemaakt. Christus heeft hem levend gemaakt, maar Christus heeft ook een woning betrokken door zijn Heilige Geest in het hart van Paulus. Ik leef, en toch niet meer ik, niet meer die oude ik, niet meer die fariseer, maar Christus leeft in mij. En dat wil dan heel bijzonder zeggen: Christus is het middelpunt geworden van mijn leven. Christus is de levensbron geworden. En hoe blijkt dat dan als Christus leeft in je? Mag ik vanavond op drie dingen wijzen? Het eerste wat die levende Christus doet in het leven en in het hart van de gelovigen is op dit punt. Dat is: hij wekt in het hart van Gods kinderen een verlangen. Om wat? Om te doen wat er aan het slot van vers 19 stond. Om Gode te leven. Om naar Gods wil te leven. Om naar Gods wetten te leven. Om tot Gods eer te leven. De levende Christus wekt in het hart van de zijnen een verlangen. Zodat dat vers uit Psalm 86 niet alleen maar een vers is van een ander, maar ook het lied wordt van uw hart: leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven. Maar de levende Heer Jezus Christus wekt niet alleen een verlangen. Hij geeft ook de kracht om tot eer van God te gaan leven. O ja, met veel lek en gebrek van onze kant. En hoe vaak moeten Gods kinderen het niet zeggen, Heere, wat heb ik weer mezelf bedoeld. En toch, het verlangen en de kracht om de Heere eens te mogen bedoelen, dat krijgen ze van die levende Christus. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij, wil dus zeggen, Christus geeft het verlangen, Christus geeft de kracht en Christus is de leidsman die zijn kinderen ook brengt bij het leven tot eer van de Heere. Die ze voorgaat als die grote leidsman die hen de wegen wijst waarin ze zullen wandelen. God zal zelf hun leidsman wezen en leren hoe ze wandelen moeten. Ziet u hoe Christus hier schittert. Als hij nu diegene is, en zo bedoelt de apostel deze woorden, als hij nu die levende Christus is, die in het hart van de gelovige, nadat hij tot geloof gekomen is, maar in het hart van die gelovige dat verlangen werkt, die kracht schenkt en die gelovigen gaat leiden in de wegen van de Heere. Waar ligt er dan een belofte in de tekst? Daar ligt een belofte in voor mensen die vanuit zichzelf helemaal geen verlangen hebben. En die het voor de Heere moeten beleiden. Heere, dat verlangen dat ontbreekt me. En die vanuit zichzelf helemaal geen kracht hebben om in de wegen van de Heere te wandelen. En die vanuit zichzelf alleen maar dwalen kunnen en die een gids, een leidsman nodig hebben. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is een belofte. En als u nu moet zeggen vanavond dat u zo onwillig bent en dat u zo krachteloos bent. Dat u zo blind en zo dwaalziek bent. Dan is dit toch een woord om uw vinger bij te leggen. Het is ook een antwoord op die tegenwerping in het hart. Als zondaren genodigd worden tot Christus en tot de zaligheid. Als hun zelfs van Gods wegen in het evangelie bevolen wordt om de toevlucht te nemen tot Christus. Om op hem te steunen tot uw zaligheid. En wat kunnen er dan een tegenwerpingen zijn in het hart? En een van die tegenwerpingen is dan, ik ben het niet waard. En ik zal ook nooit de Heere de genade kunnen vergelden voor wat hij mij bewezen heeft. Maar onthoud u één ding. Als een arme zondaar genodigd wordt tot de Heer Jezus Christus, dan mag hij om Christus wil uit genade en omdat de Heere nodigt komen. Daar hebben al onze oudvaders op gewezen. Daar heeft iemand als professor Wisse in de traditie van onze eigen kerken op gewezen. En het belangrijkste is, het is volop bijbels, dat arme zondaren onder de prediking van het evangelie een genaderecht ontvangen in de roeping van het evangelie om te komen. Maar als ze gekomen zijn tot een nodigende Christus, tot die zaligmaker die machtig en gewillig en bevoegd is, en ze gaan vervolgens vanuit hem leven, en ze worden geroepen tot het leven van de heiligmaking, dan is er in dat hele leven van de heiligmaking niets bij van hun eigen kracht. Dan is het geheim van hun leven dit. En ik leef. En niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Hij neigt mijn hart en hij voegt het samen tot de vrees van Gods naam. En hij schenkt me kracht en hij is mijn leidsman. En als ik dan tot mijn eigen schuld en tot mijn eigen schaamte nog zoveel dwaasheid en zoveel ellende in mezelf na ontvangen genade bevind. En als u daar iets van aangeduid wil zien, dan moet u het avondmasformulier nog maar eens lezen. Want dan leest u precies over die bevindelijke strijd in het leven van Gods kinderen. Daar staat precies wat ze ervaren. Dat is iets om je leven en om je hart naast te leggen. Maar dan moeten ze wel zeggen, Heere, dat is mijn schuld. Dat dat gebrek er is, dat dat onvolkomene er is, dat is mijn schuld. Maar het wonder dat u als die leidsman in mijn hart wil wonen. In een huis, en u kent die uitdrukking wel, in een huis dat geestelijk gesproken onbewoonbaar verklaard is. En dat onverklaarbaar toch bewoond wordt. Is dat ook in uw leven gebeurd? Want dat is ook iets wat de apostel zo duidelijk heeft gemaakt in deze brief. Dat er op de deur van mijn levenshuis een bord moet. Een bord dat ik, om zo te zeggen, met mijn eigen hart ga ondertekenen. Onbewoonbaar verklaard. Eén ruïne van zonde kan voor God niet bestaan. Maar het wonder dat Christus door zijn geest nog wil komen wonen in een huis dat onbewoonbaar verklaard is, maar dat door zijn genade onverklaarbaar toch bewoond wordt. Christus leeft in mij. En dan het laatste, wat er staat in dit vers. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Misschien dat wij wel geneigd zijn om te vragen, Paulus, en dat mogen we natuurlijk niet oneerbiedig zeggen, maar Paulus, raakt u nu niet wat los van de werkelijkheid? Gaat u nu niet geestelijk gesproken wat zweven? Nou, dat mogen we natuurlijk nooit vragen aan iemand die het geïnspireerde woord van God schreef. Maar mocht die vraag dan toch even in ons opkomen. Paulus, u schrijft hier over zulke diepe en hoge dingen. Maar Paulus die vertelt ook waar zijn leven zich bevindt. En hetgeen ik nu in het vlees leef. En dat betekent hier op deze aarde. In deze wereld. Dat was in zijn tijd de wereld van het Romeinse Rijk. Vol van zonde. Vol van verleiding. Vol van diezelfde goddeloze cultuur die ons ook wel omringt. En bovendien in dit aardse lichaam. En met die oude mens der zonde die zich ook laat gelden. En die pas helemaal sterft als de gelovige zijn laatste adem uitblaast. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Hoe leeft u dat, Paulus? Hoe leeft u dat? Derde geheim, de liefde van Christus. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Wat voor geloof is dat geweest? Een verzekerd geloof of een toevluchtnemend geloof? Ik denk aan wat een van mijn leermeesters ooit is zei. Die heeft gezegd, als die vraag je gesteld wordt, laat je nooit verleiden om op dat punt een tegenstelling te maken. Want zeker, er is een verzekerd geloof en een geloof dat veel meer de strijd kent en dat zo vast niet is. Maar alle geloof, en daar gaat het me nu om, alle ware geloof is toevluchtnemend geloof. Ook het verzekerde geloof. Al het ware geloof is toevluchtnemend geloof. Al het ware geloof gaat als een arme zondaar uit tot een rijke Christus. Al het ware geloof is als een schip dat vaart tussen onze ledigheid en Gods vervulling. Al dat ware geloof gaat als een in zichzelf doodschuldige uit tot Christus die het leven is. En door dat geloof heeft de apostel ook geleefd. De apostel heeft keer op keer gesteund op het werk van Christus. Hij is keer op keer gevlucht tot Christus. Hij heeft keer op keer geschuild in de wonden van Christus. Wist de apostel dan niet dat zijn zonden hem vergeven waren? Ja, dat wist David ook. Wie hem zalig gemaakt had en in wie welke God zijn zaligheid vastlag. Maar hoe vaak leest u niet van David in de psalmen? Dat hij weer die toevlucht neemt. En dat hij weer die uitgaande daad van het geloof, om die prachtige uitdrukking te gebruiken, weer beoefent. Dat hij weer als een arme zondaar uitgaat. Wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ja, en dan zegt de apostel het er wel bij. Dan zegt hij het erbij en daar klinkt de genade van de verzekering in door, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Maar tot die Christus ging de apostel telkens weer uit door het geloof. Hoe staat het er? Dat is het laatste uit deze volle tekst. En dan is er vanavond nog maar iets van gezegd. Maar laat deze tekst de komende tijd maar meegaan in uw overdenking. Maar dan het laatste voor vanavond. Hoe staat het er hier? Door het geloof. Er staat niet in de Zoon van God. Maar er staat des Zoons Gods. Oftewel van de Zoon van God. En dat betekent natuurlijk ook het geloof in de Zoon van God. Dat zeker ook. Maar het betekent ook nog meer dan dat. Paulus heeft niet alleen geloofd in de Zoon van God, maar hij heeft dat geloof ook ontvangen van de Zoon van God. En het wordt ook in stand gehouden door die Zoon van God. Het wordt ook aangeblazen door de Zoon van God en door de Geest van God. Dat wil die uitdrukking ook zeggen. De Zoon van God is niet alleen het voorwerp van het geloof van Paulus en van alle echte gelovigen. Maar de Zoon van God is ook de werkmeester en de onderhouder en de schenker van het geloof. En daar ligt nu zo'n kostbaar evangelie in voor mensen die het moeten zeggen. O Paulus, kon ik je dat nou maar nazeggen? Maar dat geloof, hoe zal ik dat ooit beoefenen? Hoe zal dat geloof ooit in mijn leven gevonden worden? Vanavond wordt het u nog gepredikt. Het geloof van Paulus, waar hij hierover schrijft en wat ook het geheim was van zijn leven. Maar dat geloof is ten diepste niet het geloof van Paulus. Al heeft Paulus het beoefend. Al is Paulus uitgegaan. Maar het is het geloof van Christus. Verdiend door hem. Gewerkt door zijn geest. Onder de prediking van zijn woord versterkt. En daarom, als we zo de overdenking van vanavond en de overdenking van het eerste deel van de Galatenbrief afsluiten, dan is dit volle en rijke vers een vers om ons eigen leven naast te leggen. En dan ligt er heel veel onderwijs in voor degenen die door genade geloven mogen. Dan ligt er heel veel onderwijs in. En misschien dat er wel dingen zijn waarvan u zegt, daar kan ik zomaar niet bij. Dat is hoog. Maar laat het dan in de komende tijd uw gebed bij dit woord zijn. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Er ligt onderwijs in voor mensen die het niet durven zeggen dat ze tot Gods kinderen behoren. Maar in wie leven er zoveel geestelijke vragen en worstelingen zijn. En er ligt vooral evangelie in, als u let, nee, niet op wie Paulus is. Want hij is gekruisigd met Christus. En hij is gestorven. Maar wie Christus is en wie hij wilde zijn in het leven van Saulus van Tarse, die Paulus werd. En als het nou voor Saulus kon, zou het dan voor u niet kunnen. Daarom laat dit gebed, laat deze tekst u veel stof tot gebed mogen geven. Heren, u die zo werkte, u die leefde en leeft, wil ditzelfde wonder van genade ook aan mij geven, opdat mijn leven datzelfde drievoudige geheim mag kennen. Het lijden, het kruis van Christus, en het leven van Christus, en de liefde van Christus. Amen. Zullen we danken. Heere, u gaf het ons dat wij vanavond nog een keer over dit kostbare woord mochten nadenken. En wat is het vol van onderwijs. Wat ligt er veel in, Heere, er ligt alles in voor een mens die alles mist. En u weet u wel, Heere, veel beter dan wij het weten, dat een mens die nu alles mist vanavond zo beschroomd kan zijn. En dat het voor zo iemand zo'n vraag kan zijn, zou de Heere nu nog met mij te maken willen hebben en zou ik nu mogen komen. Maar Heere, geeft u ons maar zoveel nood in dat gemis, dat we door de nood gedreven en door uw eigen geest getrokken mogen komen, mogen naderen, arm, leeg, schuldig, leert u het heel geheim, Heere, aan armen uit genade. U hebt het toch zelf beloofd. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Doe het ook onder ons, tot eer van uw naam. Ja, wil het nog schenken. Om Christus wil. Amen. We willen tenslotte nog luisteren naar Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht, om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken en de eer uws rijks zo groot, zo hoog verheven, voor aller oor de hoogste roem te geven.